Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
Nee, want ik dacht eerst nog, we kunnen gewoon lekker buiten gaan zitten met dit prachtige weer.
Ja, opnames en, op het strand. Dat klinkt top. Lekker aprol spritsje erbij. Ja.
En toen bedacht ik me, toen ik hier binnen wandelde, oh, wat doet de airco het hier goed tegenwoordig.
Het is zo fijn. Het is een
met
enorm
weer wil je helemaal niet buiten zitten.
Ja, want hij was voor de luisteraars, hij was een tijdje ook kapot. Dus wij zaten hier al in 30 graden nog voor toen het nog 15 graden buiten was. Ja. En nu is het andersom. Nu zitten wij hier lekker in de koelte en is het buiten 30 graden.
Maar misschien binnenkort als de hittegolf weer voorbij is. Het is helemaal geen hittegolf, hè. Moet je 5 dagen lang...
Of 3. Vanaf 3 dagen is het een hittegolf, toch?
Nee, 5 dagen boven de 25, waarvan 3 boven de 30, zeg ik uit het hoofd. Nou, gaan we dus gewoon straks even vragen.
Reinier van den Berg, die is bij ons.
Die weet dat. Precies, ja. Er is maar 1 onderwerp mogelijk waar we het vandaag over kunnen hebben. Het weer. Dit is de Nieuwsdag met Talita Mussen en Mark Beekhuis. En we kijken elke dag terug op het belangrijkste nieuws van die dag. En hebben elke dag ook een verdiepend gesprek. En dat is dus met Reinier van den Berg. Het is vandaag maandag, 18 juli.
En wist je dat je je ook kan abonneren op onze podcast? Ga even naar je favoriete podcast-app. Ja, dat, nou, je weet het nooit zeker.
Dus je hebt helemaal gelijk.
Ga naar je favoriete podcast-app, open hem en zoek op de Nieuwsdag. Kan je ook een sterretje geven of een beoordeling. En dan kan je ons altijd horen.
We gaan gewoon helemaal door deze zomer. Dus
precies.
Geen enkele reden om te wachten tot september.
Precies, dus heel de zomer voorzien van het dagelijkse nieuws.
Hey, over wachten gesproken.
Ja.
Dat is volgens mij waar het eerste nieuwsberichtje waar we het over gaan hebben over gaat. Een WOP-procedure van de Volkskrant. Die berichten wilde weten tussen het ministerie en Siewert van Linde.
Ja, over de omstreden mondkapjesdeal. Hè?
De mondkapjes. En de rechter heeft in januari gezegd, nou is het wel eens tijd. Je moet die documenten leveren.
Ja.
En het ministerie deed dat niet. Die ging in verzet, zoals dat heet.
Dat is wel bijzonder op zich.
Ik hoorde vanmorgen van Roosje Vleugels, die zei, in de afgelopen 30 jaar heb ik dat 3 keer meegemaakt. Dus ja. Dat is bijzonder.
Dat is wel bijzonder.
En donderdag zou dan daar weer een rechtszaak van komen. En nu blijkt op het laatste ogenblik dat ze het verzet toch staken. Nou, dan moeten nu, omdat ze zo traag zijn, moeten ze wel een boete betalen. Maar dat betekent niet dat ze nu alsnog wel die documenten leveren.
Nee.
Dat weigeren ze nog steeds.
Ja, dus dan blijft het gewoon iedere dag moeten ze een boete betalen?
Ja. Nou, dat bedrag is eigenlijk al geweest.
Ja.
Was 15.000 euro. Dat bedrag
euro.
Is vol.
Ja, dat gaat naar de Volkskrant.
Ja.
Het is gewoon belastingsgeld.
Maar de Volkskrant gun ik het van harte.
Ja, die doet er alleen maar nog. Die gaat alleen maar nog meer wops onder oren gooien van VWS.
Ja.
Maar het is heel erg chockerend vooral. Want het eerste wat dan ook bij me opkomt is, wat heb je dan te verbergen? Dat je dit zo aan het rekken en je zo aan het verzetten bent.
Oh, wat helpt ik heb dat je... iets heel anders wat ik meteen denk.
Okay.
Hoe kan het dat wij zo afgegleden zijn?
Moreel want
als
zag ik iemand
ministeries zich niet aan de wet houden.
Nee.
Dat is toch wel een soort ondergrens. Ik bedoel dat er boeven in de samenleving rondlopen. Nee.
Nou ja, ze houden zich aan de wet in de zin dat ze dan een boete betalen. Maar dat is natuurlijk, dat is van geen enkele moraal. Dat is gewoon van ja, ik blijf gewoon door rood rijden. En ik blijf iedere keer de bekeuring betalen. En dan pakken ze mijn rijbewijs af en dan ga ik daarna weer door rood rijden. Het is natuurlijk echt...
Maar zonder rijbewijs.
Ja, precies. Het is heel absurd. Hè? Ja. Dus het is totaal geen voorbeeldgedrag voor het openbaar bestuur. Wat zeggen ze nu eigenlijk? Overtreed maar inderdaad gewoon de wet en betaal dan maar een boete of zo. Het is echt ongelooflijk bizar. En ook nog eens om zo'n zaak... Die ook nog eens gaat over het terugkrijgen van belastinggeld. En dus dat maakt het nog eens nog erger.
Alles is naar Deloitte voor een onderzoek gestuurd. Dus ze hebben het gewoon kant en klaar liggen.
Ja.
Er is geen reden om het niet nu uit de laad te trekken.
Dus toch wel. Blijkbaar is er dan
dat
een reden.
Dat is ongetwijfeld een slechte reden. Maar ik bedoel, er is niet een praktische reden.
Nee, er is niet een praktische reden. Nee, er is geen praktische excuus. Maar blijkbaar
ze hoeven
is er
niet
wel
een mobiele telefoon
reden.
Van iemand terug te laten halen of zo. Nee, die berichtjes die hebben ze gewoon.
Ja, we kunnen natuurlijk wel speculeren van waarom ze dit zouden doen. Maar het is vooral, dat weet je natuurlijk niet. En dan ga je ook niet achterkomen.
Bij de parlementaire enquête, dan gaan we dit horen.
Nou ja, maar het is wel weer een soort van dreun op het vertrouwen. Weet je, het is echt schandaal op. Maar ook gewoon de manier, dit is echt precies die over, als het over die bestuurscultuur gaat, van hoe ga je om met informatie, met openheid. Met,
hoe ga je om met burgers?
Dit is,
ik zat te denken.
Ze slaan echt een figuur, ja.
Ze zouden ze eigenlijk, want tot nu toe wordt het ministerie, die krijgt de rekening, dus wij betalen. Daar gaat geen minister een dag eerder of later vanuit eten.
Ja, is er niet een manier om iets te doen? Een ludieke actie als burgers of zo? Of om hier in dit
beetje
te hacken?
Denken, als je ze nou eens gewoon laat gijzelen. Dat is gewoon een juridische procedure, hè? Dan zet je ze vast in de gevangenis tot het geregeld is.
Ja, dat zou de Volkskrant dan kunnen doen als partij.
Ik weet niet of dat in dit geval mag.
Nee.
Maar er zijn onderzoeken waarbij de rechter per se iets bijvoorbeeld wil hebben van een journalist.
Ja,
en die doet dan hele strenge bronbescherming. En zegt nee, dan kan een journalist in afwachting van die kennis opgesloten worden.
Okay.
En dat is ook wel eens gebeurd. Niet vaak, maar dat gebeurt wel eens. Ik zat te denken, misschien moet je dat gewoon met de topambtenaar die dit niet regelt, die niet de postzegel plakt.
Gewoon zeggen van nou.
Oké, dan het is lekker cool binnen.
Kom hier. In een koelcel. Ik vind het een goed idee.
Niet in een koelcel, dat is heel zielig.
Ik vind het een goed idee.
Ja. Ik weet niet of dat mag in dit geval. Maar ik denk gewoon dat het mensen, als ja, het persoonlijk nu wel raakt, iets heel mee snel moeten, anders gaan reageren.
Er zou wel nu iets mee moeten gebeuren. Je moet toch ook hier iets tegen kunnen doen of zo.
Nou, je zou toch niet laten
als een minister maar terugkomen van vakantie. Of
ja.
Wat zegt dit over de rechtsstaat? En,
ik zou het niet gek vinden als de Kamer zou zeggen, dit vinden wij raar. En tegelijkertijd, moet ik erbij zeggen, dit is wat bij heel veel, veruit de meeste WOP-procedures gebeurt, minder extreem dan nu, maar ze zijn zelden op tijd. Dus het is eigenlijk zoals het altijd gaat.
Ja.
Afijn. Ik wou nog heel even over iemand anders hebben.
Ja.
Aan wie ik ook liever nooit denk. Donald
Trump.
Een
positieve podcast.
Ja, vandaag. Het is er wel een dag voor. Maar we moesten heel even gewoon een minuutje over Donald Trump.
Ja.
Die heeft gezegd, ik wil wel weer president worden.
Hij heeft het nu uitgesproken.
Nou, bronnen melden dat uit zijn, uit zijn omgeving. Ja,
dat zal het
en
zo
de
zijn.
Reden waarom hij dat wil, is niet omdat hij Amerika hem nodig heeft of zoiets. Maar als president ben je immuun, dus dan kan hij niet voor de rechter gesleept worden. Dat is de belangrijkste overweging volgens mensen die hem kennen en met hem meegesproken hebben.
Ja. Nou, volgens mij was de belangrijkste overweging om überhaupt eerst de politiek in te gaan, was toch ook om financieel voor zijn bedrijven en zijn eigen machtspositie te versterken.
Die misschien wel bij een rechtszaak eindigen. En dat
precies. Nee, maar meer zo van zijn motivatie was sowieso altijd bij het eerste presidentschap ging dat verhaal ook rond dat zijn motivatie puur gedreven was op hoe versterk ik mijn eigen dynastie, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus het is sowieso al heel individueel gedreven geweest. Dus dit verbaast me eigenlijk als dit zo is.
En er was iemand die had onderzoek gedaan naar de swing voters in één staat. Ik ben vergeten welke het was. Die zeiden, ik denk dat het beter is als de man eerst even langs de rechter gaat.
Ik denk trouwens dat hij niet.
Ik denk niet dat hij gaat worden.
Die interessant is dat die de kandidaat gaat worden.
Ah. En nog een laatste berichtje misschien. Ik zag dat de kinderopvang op heel veel plekken dicht is, omdat het zo warm is.
Ja.
De hitte. Nou, hebben ze kennelijk geen goede airco of geen goede.
Nou ja, kwalijk. Want ik denk dat ook heel veel ouders thuis misschien niet goede airconditioning hebben.
Misschien niet, nee, precies. Maar wat ik vooral dacht, als je het nou hebt over klimaatopwarming, dan weet je nooit precies waar je het over hebt. Maar dit is dus het effect van klimaatverandering.
Ja.
Dat je dus je kinderen niet naar de crèche kan sturen of naar de kinderopvang.
Nou ja, onze gebouwen zijn er nog gewoon helemaal niet op ingericht.
Nee, maar ik bedoel, het is altijd heel, heel erg abstract. Dan zeg je, klimaatverandering, klimaatopwarming, dit soort dingen.
Ja, dat begint
daar,
nu dus
daar merk je
komen.
Het aan. Ja. En ik dacht misschien een mooi bruggetje naar het gesprek over het weer wat we nu gaan hebben met Reinier van den Berg.
Stellen wij ons nou aan of niet? Er zijn ook mensen die zeggen van al die klimaathysterie of al die hittehysterie. We weten toch nog wel hoe we moeten overleven met een beetje zon.
Oh ja, natuurlijk. Dat mensen het advies moeten krijgen om water te drinken als het warm is.
Dat is ook dat blijft altijd een beetje. Ja. Word ik ook altijd een beetje recalcitrant. Aan de andere kant.
Prachtige dag om onder de boom te gaan zitten voor mijn huis.
Ja.
Dat soort dingen.
Ja, precies. Maar aan de andere kant denk ik toch ook wel weer goed. Want ik denk dat mensen toch onderschatten hoe snel je overhit kan raken. Zeker in de stad. Nee, maar ik wilde het ook vooral eigenlijk wat breder hebben over hoe het nu in de rest van Europa gaat. En ook vooral hoe het zit met de klimaatverandering en alle modellen. Hadden we dit nou toch zien aankomen of is het nog erger dan we dachten? En wat zegt dat over de toekomst?
Met Reinier van den Berg. Ik keek net even op Twitter en daar stond het weerkaartje voor morgen. Wat je gemaakt had, wat u gemaakt had. En daar stond 40 graden tussen voor Brabant. Dat is, dat is heftig.
Dat is heel heftig. En dan kan je vertellen, in de ruim 32 jaar weerpresentatorschap is dit toch de eerste keer dat ik een 40 in een kaart heb durven zetten. Ik had het 3 jaar geleden kunnen doen in juli, maar toen was ik een beetje vrij. Heb ik er geen weerkaart gemaakt. En nu had ik de herkans en ik heb hem erin gezet, omdat ik echt denk dat het kan, dat het morgen in Zuid-Nederland plaatselijk 40 graden wordt.
Ja, want ik ging even kijken, hoe vaak komt dat dan voor per jaar dat het boven de 40 wordt? Maar dat komt helemaal nooit voor, van tot 2019 nog nooit.
Nee, exact. 2019 was dat bijzondere record. Het stond al vele tientallen jaren vanaf 1944 op 38,6 graden. En toen werd het vorig jaar, 2019 juli, in één klap 40,7. Dus dat oude record wat zo lang stand had gehouden, werd enorm verpulverd. En ja, dan denk je van nou, dat zal wel een uitbuiter zijn, die 40. Daar moeten we vast weer tientallen jaren op wachten. Maar ja, nu is het 3 jaar later. En het ziet er naar uit dat het morgen dus toch plaatselijk 40 graden wordt. En dat laat wel zien dat er echt wat aan het veranderen is met het extreme worden van hitte en weer.
Ja, het is niet alleen in Nederland hè, dat records worden verbroken. Maar ik zag ook in Londen gaat volgens mij het hitterecord eraan. En ook in Frankrijk en op andere plekken. Want wat is nu een beetje het beeld in Europa voor de komende dagen?
Nou ja, die zinderende hitte, het is eigenlijk een grote bel met hele warme lucht. Afkomstig helemaal oorspronkelijk uit de Sahara. En dan via Spanje en via Frankrijk komt hij dan morgen aan in Noordwest-Europa. In de buurt van Frankrijk, Noordwest-Frankrijk en Engeland. En morgen krijg je de bijzondere situatie dat het noordwestelijk deel van Frankrijk, dus in de buurt van Calais, en Engeland de heetste stukjes van heel Europa zijn. Dus nergens in het Middellandse Zeegebied is het morgen heter dan bijvoorbeeld in de buurt van Londen.
Nou, en welke temperatuur hebben we het dan over?
In de omgeving van Londen kan het morgen 40 tot 41 worden.
Oh. Ja, dat ik ben veel in Londen geweest. Dat wil je echt niet, zeg maar. Maar ook,
wat
je zegt, dat het dan ook de gekke situatie is, dat dan opeens dat stukje Noordwest in één keer het warmste stukje is op de hele kaart. Ook dat. Ja.
En u zei net, de warme lucht komt eigenlijk vanaf de Sahara hierheen gewaaid.
Ja, zo kan je het wel zien. En dat gebeurt eigenlijk vooral op grotere hoogte in de atmosfeer, op kilometers hoogte. Maar wat je dan vervolgens wel krijgt is dat die lucht op transport gaat en door de zon die ongehinderd elke dag die lucht nog verder opwarmt, eigenlijk zijn Sahara-eigenschappen redelijk weet vast te houden. En dan zie je het grappige dat Spanje in feite 3 dagen geleden amper warmer was dan morgen Engeland. Omdat die hitte, ondanks dat er veel noordelijker zit, dat
dezelfde lucht
blijft.
Ja. Gebeurde dit vroeger ook niet? Want je zou denken, dit soort processen, je hebt warme lucht en die drijft dan naar het noorden. Dat zou toch vroeger ook gebeurd hebben kunnen zijn?
Absoluut. Goeie vraag. En het is ook zo. Dit is op zich van alle tijden dat je op een gegeven moment eens een keer een zuidenwind in juli hebt. En dat hete lucht op die manier zeg maar een reisje maakt door West-Europa. Alleen, 50 jaar geleden was Noordwest-Europa 2 graden koeler om te beginnen. Dus wat nu 40 is, zou op basis daarvan toen 38 zijn geweest. Wat nog steeds veel is, maar er is nog wat aan de hand. Want juist die extremen worden extra zeg maar aangescherpt. Recent wetenschappelijk onderzoek voor Nederland laat zien dat de heetste zomerdagen inmiddels 4 graden heter zijn dan 50 jaar geleden. Dus dan is het ineens niet wat vroeger 35 was, is 37. Nee, 35 is inmiddels 39.
Ja, hoe komt dat eigenlijk als de gemiddelde, hè? Dus het is gemiddeld 2 graden warmer in Europa, maar waardoor worden die extreme, wat drijft dat precies, dat nog extra graden bij op worden geteld?
Ja, er zijn een aantal factoren. Een van de belangrijke factoren is dat je met hogere temperaturen sneller enorme droogte in de bodem krijgt. De grond droogt sneller uit door verdamping. En als de grond helemaal uitgedroogd is, wordt de zonnewarmte niet meer gebruikt voor verdamping, maar uitsluitend toch om die uitgedroogde grond te verhitten. Hoe heter het is, hoe sneller die grond uitdroogt. Dus een beetje kettingreactie. Dat is één. En er is ook wel sprake van een situatie waarbij weersystemen, zowel lage drukgebieden als hoge drukgebieden, hardnekkiger zijn. Soms langer op een bepaalde plek blijven liggen. Gebeurt dat met een lage drukgebied, dan kan je extreme regenval krijgen, zoals de zomer van vorig jaar met die overstromingen. Weet je nog wel, in Duitsland, in België, Valkenburg. En is het een hoge drukgebied, en dat houdt ons nu al een hele tijd bezig, zo'n met hete lucht gevuld hoge drukgebied, waar dan ook nog eens een keer Sahara-lucht omheen wandelt, dan krijg je dit soort dingen, dit soort excessen.
Ja.
Is dit het nieuwe normaal of blijft dit toch ook een uitzondering?
Nee hoor, je mag het wel het nieuwe normaal noemen. En over 30 jaar zijn deze normalen alweer zo gebruikelijk dat we weer kennis hebben gemaakt met nog weer nieuwe extremen die we nou nog niet kunnen voorstellen.
Ja, wat zijn hier de gevolgen van? Want je ziet beelden in Italië. Ik bedoel, los van dat het gewoon lastig is en vervelend, die hitte. Wij kwamen hier bezweten studio binnen. Maar je ziet beelden uit Italië van oogsten die compleet mislukken, drooggevallen, grote rivieren, bosbranden. Je ziet eigenlijk dat heel Spanje, Portugal en delen van Frankrijk in de brand lijken te staan. Hebben we ook soortgelijke risico's bijvoorbeeld voor Nederland? Of wat kan er gebeuren?
Ja, nou, om te beginnen, ja, je ziet inderdaad hele grote gevolgen van dit soort langdurige hitte in de vorm van rivieren die bijna droog vallen, inderdaad zoals de Po, en de grond die zo droog is dat het eigenlijk één groot kruidvat is. Hoeft maar een stukje glas op een verkeerde plek in de wegberm te liggen. En hoe vaak is dat niet zo? En het werkt als een brandglas en de boel gaat in de fik en je krijgt een onbeheersbare natuurbrand. Dat gebeurt dus nu in delen van Zuid-Europa. Maar ook in Nederland is de bovenste laag van de bodem enorm droog. Ook in Nederland zou een klein stukje glas morgen of dat soort gevolgen kunnen hebben. Dus ja, dat is een gevaar. De rivieren in Nederland staan erg laag. De Rijn staat nog niet op een recordlage stand, maar is misschien wel op weg naar een recordlage stand. Nou, dat heeft gevolgen voor de binnenvaart. Nederland is een land wat heel veel goederen vanuit Rotterdam via de rivieren Europa invoert. Maar bij heel laag water kan je schepen niet vullen met volle lading. Moeten ze met half lading of minder. En dat kan op de lange duur natuurlijk ook pijn gaan doen. Koelen van elektriciteitscentrales met minder koelwater lukt dat minder. Langdurige tuinbouw, ja, je kunt terugvallen op rivieren, maar als die te laag staan kun je het niet meer gebruiken voor irrigatie. Dan nog de fruitteelt. En heel veel fruitbomen zijn de appels en peren inmiddels al op behoorlijke grootte gekregen. Ja. En bij temperaturen van 40 graden in de zon kan een appel verbranden. Dan krijg je daar brandplekken op en dan zijn ze, ja, dan is het eigenlijk dus een waardeloos product geworden. Kun je het niet meer verkopen, kun je het niet meer gebruiken.
Ja, de voedselvoorziening staat al onder druk, zeg maar, wereldwijd. Ja, we zitten al in een voedselcrisis.
Zeker, zeker. Dus heel veel vormen van probleem. Kijk, we doen er misschien een beetje lacherig over, weet je wel, ach ja, 1 of 2 dagjes heet weer en dat is het dan wel. Maar in die paar dagen kan er wel heel veel schade worden aangericht aan landbouwgewassen, aan appels en peren, aan de rivierstanden die te laag komen en in het ergste geval ook nog grote bosbranden. Het zou ook in Nederland in theorie kunnen.
En we hebben daar dus net nog de kinderopvang bij,
precies,
die dan dicht gaat. Dat heeft ook een ander soort effecten waarvan je niet eens verzint. Die zullen er misschien nog meer zijn.
Is het lachen ons nu wel een beetje aan het vergaan? Ik zag vandaag ook een klimaatwetenschapper op Twitter die zei van ik moet gewoon echt even van Twitter af. Ik ben echt zo doodmoe van het continue waarschuwen. Tegelijkertijd zie je kaartjes van hoe er nog steeds over Europa nu massaal iedereen op vakantie is en alle vluchten die in de lucht zijn. Is het soort van nu,
slaat het om?
Ja, kijk, je zou het natuurlijk elke keer weer een wake-up call kunnen noemen. Hè, van het besef van urgentie wordt wel weer opnieuw ingevreven bij dit soort hitterecords of beelden van grote bosbranden. En toch, het is toch een beetje de ongemakkelijke waarheid, de inconvenience rule, want over een paar weken, en strekken ze het augustus, september, is het alweer lekker aan het regenen, is het afgekoeld, hebben we het alweer een beetje comfortabel weggestopt, de herinneringen aan misschien deze hitte. En nog belangrijker, we willen ons gedrag natuurlijk in de kern niet zo heel graag aanpassen. Dat komt ons misschien wel niet zo uit. En zo'n vliegreisje even naar Barcelona is toch gewoon lekker. En een barbecue gevuld met een heleboel vleesproducten, dat moet toch kunnen, weet je? Hoeveel wake-up calls moeten we nog krijgen? Want vorig jaar hadden we natuurlijk een hele dramatische wake-up call met die overstromingen. Honderden doden in Duitsland en België. En dan denk je van nou, nu gaan we het echt wel anders doen. Maar ja, het is wat je zegt. De wachtrijen op de vliegvelden zijn groter. Ja, deels op personeelstekort misschien. Vlees is nog steeds een veel verkocht product. En ik zeg niet dat je geen vlees meer mag eten, maar nadenken over een meer vegetarische levensstijl, ja, is toch een efficiënte manier om je voetafdruk te verkleinen.
Maar vallen deze extreme dagen nog binnen, zeg maar, de voorspelling die was gedaan in de klimaatmodellen? Of is dit toch al wel sneller en heftiger dan bijvoorbeeld jij ook had verwacht?
Ja, het is eigenlijk iets sneller. Zeker die temperaturen. Nou goed, die 41 afgerond in 2019, maar misschien dat je ook nog wel herinnert. Vorig jaar in juni was er een Canadees dorpje waar het 50 graden werd. 50 in Canada. Ja. Snap je hem nog? Nou, dat is dus best wel heel erg extreem. En dat zijn temperaturen Nou, die passen sowieso niet in het oude klimaat, maar zelfs in het huidige opgewarmde klimaat waren er en zijn er veel klimaatwetenschappers die zoiets hebben van ja, maar dat het daar zo heet is geworden, dat valt eigenlijk ook echt buiten de worst case scenario's.
Ja, 50 graden, dan kunnen mensen ook als ze gezond zijn niet hebben. Dus dan moet je ergens naar binnen waar een airco het weer comfortabel maakt.
Ja, dan kom je op het interessante thema van hoe kun je nou met adaptatie om. Hoe ga je aanpassen, hittepreventie. En dan kan je een airco noemen, maar als je weet dat er op vrij korte termijn 4,5 miljard airco's draaien in het steeds warmer wordende wereld. Ja. Waardoor er alleen nog maar meer stroom wordt verbruikt en nog meer CO2 de lucht in komt. Begrijp je wel dat ik een promotor ben van probeer nou te koelen zonder airco's. En dat doe je, punt 1. Door te zorgen dat het zonlicht je woning amper of niet binnenkomt. En dan moet je denken aan schaduwgevende materialen aan de buitenzijde, screens, uitrolschermen, bomen, nog beter. Ja, dus dat is 1. Voorkom dat de woning overdag door de zon opwarmt. En punt 2, ga slim ventileren. Dus zet het raam niet meer overdag open als het 34 graden is. Want dan ben je alleen maar je woning verder aan het opwarmen. Dat betekent dat je een goed beeld moet hebben van niet alleen hoe warm het in je huiskamer is en op je slaapkamer, dat is nog belangrijker. Mm-hmm. Maar ook een beeld moet hebben van hoe koud het buiten is. Want zodra het buiten kouder is dan binnen, pas dan mag je de ramen open doen. Nou, op een dag als vandaag moet je niet voor 10 uur vanavond de ramen open doen. Misschien zelfs niet voor 11 uur. Mm. Nou, laten we zeggen voor 10 uur. Maar morgen is dat tijdstip nog later, want morgen is het nog heter. En is het om 12 uur s'nachts, ja, klinkt een beetje gek. Maar morgenavond om 12 uur is het nog misschien wel dicht bij de 30 graden op sommige plekken. Zeker in de stad.
Maar dan moet je echt even de wekker zetten om midden in de nacht even de ramen open te doen.
Ik moet je wekker zetten om de ramen open te zetten in 2 uur s'nachts of zo. Met een horretje, omdat er dan misschien nog insecten binnenkomen.
Ja, waar ik woon wel, ja.
En dan twee
open, hè? Eentje beneden, eentje boven, zodat er een soort schoorsteeneffect de koude lucht het huis in gaat.
Ja, precies. Nou ja, dat soort dingen kan je dan nog inderdaad verbeteren. Maar ja, goed. Kijk maar zeker in zorginstellingen en inderdaad ook bij kinderopvang of zo. Dat je technische hulpmiddelen als airco's gebruikt, snap ik wel. Maar in moderne woningbouw zou je eigenlijk zo moeten kunnen bouwen dat je ook zonder airco's een hittegolfje van een paar dagen gewoon prima doorstaat.
Het is in tropische gebieden eeuwenlang natuurlijk zonder airco goed gegaan. Dus dat moeten wij ook kunnen.
Ja, maar die bouw is wel dus heel anders. Wij hebben van die supergoed geïsoleerde huizen en nou ja, ander materialen en meer in de natuurlijke omgeving. Dat scheelt natuurlijk heel veel.
Ja, dat scheelt heel veel. Ja, kijk, die romantische stadjes bijvoorbeeld in Italië. Wit gepleisterde huizen met kleine ramen en dikke muren. Nou, dat blijft wel lekker cool als het 10 dagen achter elkaar 35 is.
Ja, dat gaat
prima.
Moeten we hier meer ook politieke urgentie voor voelen? Nou, ik wil nog niet zeggen, laat ze terugkomen. Want ze moeten al terugkomen vanwege de mondkapjesdeal en genoeg andere dingen. De politici van reces. Maar is het zo van, wat jou betreft, hè, van deze hittepreventie, de extreme weersomstandigheden. Daar moet ook meer politieke urgentie naar uitgaan om Nederland daar klaar voor te maken.
Absoluut, en dat roep ik al decennia. Ik sta een paar keer per week op het podium voor allerlei vormen van publiek, voor bedrijfsleven en overheden, door te zeggen. Klimaatverandering heeft topprioriteit. Het is in het belang van ons land en de wereld en van alles wat leeft, dat we dat nu gewoon echt goed agenderen. Radicaal afspraken durven te maken en daarna handelen. En dat laatste is toch lastiger dan je denkt, want we hebben dan wel een klimaatakkoord waarin staat dat we in 2030 49 of eventueel 55% CO2-reductie realiseren. Maar mind you, dat is over 7 jaar. Ja. 7 jaar, nou, dat is helemaal niet zo lang. En dan denk ik van hoe dan? Hoe gaan wij over 7 jaar zorgen dat we rond de 50% reductie hebben bereikt ten opzichte van 1990? Natuurlijk, we hebben nu de energiecrisis. We willen van het gas af. Sneller dan ooit vanwege de oorlog in de Oekraïne. Dus ja, er wordt zelfs gegrepen naar dan toch nog maar weer doorgaan met steenkool. Maar ja, klimaatverandering, dat is echt een vijand die ons nog heel lang gaat bezighouden. En alles wat je nu doet, scheelt enorme maatregelen en nog meer uitgaven op een langere termijn.
Het wordt door heel veel mensen al heel lang geroepen.
Ja, eens. Dat klopt. Maar dan ook de constatering die je net zei, ook van klimaatwetenschappers die dan verzuchten en ze zien zo'n scherm met de hele lucht hangt vol met vliegtuigen. Allemaal vakantieverkeer. Het zijn allemaal, nou, een groot deel zal ook een vlucht zijn die je met een trein of met andere vormen van vervoer kan doen. hoe lang gaan we nog op deze manier door? Terwijl het klimaat niet wacht. Dat gaat echt in de overdrive. En elke keer weer krijg je een wake up call. Om daarna tot de ontdekking te komen dat we toch eigenlijk te langzaam die adaptatie ingaan.
Nou, het is geen opgewekt einde van het gesprek. Maar we komen wel bij het einde, denk ik. René van den Berg, hartelijk dank.
Dankjewel.
Ja, nou, heel graag gedaan. En houd het hoofd koel, hè?
Precies.
Dankjewel. Oké. Okay.
Top.
Jo, nog terug.
Oh, je mag nog eerst een voorspelling doen. Wat denk je daarvan?
Laat ik voorspellen dat we morgen de 40 graden gaan halen op het kaartje van René van den Berg.
Dat is spannend, want hij had het afgerond op 40. Dus
ja. Ja, dat
René
is
van den Berg denkt van niet. Jij gaat voor een dag met 40
graden. Ik ga voor 40 graden.
In Brabant.
In Brabant of in Limburg.
Wie weet. En ik wilde nog zeggen, ik was heel blij dat je er niet over begon dat mannen geen broeken mogen.
Kom, ik heb het net wel op Twitter gehoord.
Maar ja, je deed het toch.
Ja.
Dus het was heel fijn geweest.
Dat snap ik zeker. Maar nou, die gaan we
waarom,
nog een keer uitdiscussiëren.
Waarom mag dat niet?
Nou, het is een beetje een grapje. Van mij mag alles mannen in een jurk. Het maakt me allemaal niet heel veel uit. Misschien ook omdat het vooral lelijke broeken zijn. Weet je, als je van die fashionable Italianen ziet die dan iets korters dragen, dan denk je, oh ja, maar ik vind het staat gewoon bij mannen niet zo, een korte broek. Dan een beetje zo op de enkels of net iets korter, 7-8 of zo. Dat kan denk ik nog wel. Maar zo'n korte broek, het heeft wel echt iets van,
ja, ik
ga hout hakken. Of
neiging om dat te gaan doen hoor. Maar ik zat wel te denken, als nou dit het verschrikkelijk hete weer, als dit het nieuwe normaal is.
Ja,
dan wil ik misschien wel zo'n Arabische, zo'n soort jurk.
Ja. Ja, ik heb wel echt
cool.
Besloten nu radicaal mijn levensstijl nog meer om te gooien vanwege deze klimaat. Ja, ik merk gewoon dat iedere keer dat het meer het nieuws is en hoe meer bewust ik was er altijd heel bewust van, maar ik miste nog
maar
urgentie.
Je deed er niks mee.
Nou, nog steeds te weinig. Dus nu denk ik echt van, ik doe er weer een tandje bovenop.
En dat betekent nooit meer vliegen?
Precies.
Dat kan haast niet.
Nooit meer vliegen.
Want af en toe moet je in het buitenland zijn en voor werk, een dagje.
Trein, ja.
Ja.
Alles kan met de trein. Dus ik ga echt bij deze zeggen dat ik nooit meer vlieg binnen Europa. Nooit. Nooit meer. En niet naar buiten Europa ga voor de komende 5 jaar.
Nou, je hoort het hier
eerst. Ja, precies.
In de Nieuwsdag. We komen aan het einde voor vandaag. Yes. Wil je reageren? Nou, dat kan via Twitter, de Nieuwsdag. Of via Instagram. Dan moet je bij BNR zijn.
Precies. En Twitter. Via Marks en Marks, Lietemusje, Nieuwsdag. Dan kan je ook nog ons daar berichtje sturen.
Altijd goed. En je kan mailen. De Nieuwsdag uit bnr.nl. Zo, nu hebben ze volgens mij allemaal gehad.
Precies. Hey, tot morgen.
Tot dan.
Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar PromoVendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. PromoVendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.